Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee Ter Napel uit Joure. Ook de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. De organist van morgen is Karel van Egmond. Maandagavond 4 maart, dat is dus morgenavond, wordt er de maandelijkse gebedskring gehouden. We nodigen u uit om hier aan deel te nemen. De plaats met de familie Tinga, Duinweg 84. En we beginnen om 7 uur. Na afloop zal een kerkenraadsvergadering worden gehouden. En indien u nog zaken hebt die besproken moeten worden, graag even doorgeven aan mij aan afloop van deze dienst. Collecte is bestemd voor een standhouding van onze kerk. De bloemen. Met de hartelijke felicitatie van de gemeente, die gaan naar broeder Henk Lindhout. Henk was afgelopen woensdag jarig. We wensen hem God zegen voor zijn nieuwe levensjaar. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief voor de maand maart. Hij ligt op de tafel. Neemt u hem alsjeblieft mee. En voor degenen die er niet zijn, graag even regelen dat hij wordt thuisbezorgd. We zingen nu eerst Psalm 27, vers 1 en 7. De oude berijming. En u vindt het op het afgedrukte blad. Daarna gaan we staan en begint onze voorganger met de dienst. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft en die nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u, vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we zingen Psalm 139, 10 en 14 om deze dienst voort te zetten. Ik wilde een paar versen gebruiken om u te wijzen op de wet en dan in deze dienst, ik wissel het wel af, samen ons geloof te beleiden met de woorden van de 12 artikelen. Nou, u mag zelf beslissen of u daarbij gaat staan. Dat merk ik wel, dat is uw eigen zaak. Ik lees met u een paar versen uit Romeinen 12. Laat uw liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. Houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, broeders, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Nou, beter kun je de wet niet samenvatten, zou ik zeggen. En echt, we leven in het laatste der dagen. En de gemeente wordt afgerekend. Alsjeblieft, begrijp dat woord goed. Op het feit, het is het kenmerk van de gemeente, dat men elkaar wel of niet lief hebt. We beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Nou, als u wilt gaan staan, dan doe dat maar. Ik sta tenslotte ook. En we beleiden, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is verwekt door de Heilige Geest bij de Maagd Maria en door dit wonder als mens ter wereld gekomen. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is door hem gekruisigd en daarna begraven en wat meer is, hij heeft de helse smarten gedragen in de 3 uur durende duisternis, hangend aan het kruis. Hij is uit het graf op de 3e dag opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, hij heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God op Davids troon. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden, samen met die troon. Ik geloof ook in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk en dit is de gemeenschap der heiligen. Zo geloof ik vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam, opstanding uit de doden en een eeuwig leven op een totaal vernieuwde aarde. Amen. We zingen als antwoord op deze belijdenis en wetsverkondiging gezang 473, 1, 6 en 7. Dankzegging en voorbeden. Hemelse Vader, we zingen ja, vele dingen, laat ik het zomaar eens zeggen. We belijden ons geloof. We willen de weg tot u ervinden. Heren, neem ons alsjeblieft aan zoals we zijn. Als mensen die een heleboel moeite hebben met de kracht en de macht van de zonde, de gezindheid van het vlees, maar het is zijn kracht ontnomen. Daar danken wij u voor, het is mogelijk een heiligingsleven te leven. Heren, we gaan praten over Paulus' aankomst in Korinthe. Hoe hij daar als een geleerde theoloog aan een serie analfabeten grotendeels het evangelie moest vertellen. Ik wil u vragen of dat woord van morgen overkomt, ons kracht geeft, zekerheid, blijdschap en heil. Ik wil u bidden, veroor dit alsjeblieft. Onze broeder, de houdeling van dienst, ja, er zijn geen speciale voorbeelden. Maar ik wil vragen en bidden met, samen met u, voor de zuster die ik zojuist sprak. Een behandeling van epilepsie. En ik ben geen medicus, dus het fijne weet ik dan ook niet. Hypnose, en ze worstelt ermee. En ik geef toe, heren, dat ik ook geen antwoorden heb zo in één keer. Ik wil vragen om wijsheid. Dat ten eerste. Maar o God, met welke God hebben we dan te maken? Dat is toch de geneesheer, zo staat dat toch in de Bijbel. En waarom kunt u deze zuster niet in één keer zo met een knip van uw hand, een hand omdraaien, wegwuiven, genezen? De ziekte wegdoen, overwinnen. U maakt niet ziek, dat komt van de boze. En ik wil haar losspreken in Jezus' naam van deze ziekte. Die wegjagen door het bloed en de overwinning van de Golgotha. En ik wil bidden in Jezus' naam. Ik geloof dat u dat doen kunt. Om genezing. Heer, ik wil zo met een ieder van ons zijn. Oud en jong en ouder. We hebben allemaal onze vragen. We hebben onze strijd. We hebben onze moeite. Maar we hebben ook onze dankbaarheid en blijdschap. En mag die, ja, de overhand hebben en krijgen. We bidden u voor land en volk, regering en koningshuis. En we bidden u tot slot voor de vrede van Jeruzalem. De bekering van uw volk. En kijken naar boven, heren, en zeggen, kom alsjeblieft spoedig terug. Vernieuw de schepping. Maak een hele nieuwe trouwens, betekent dat. Laat het nieuw Jeruzalem maar neerdalen. Breng uw volk tot geloof. En wil alsjeblieft vlug komen in Jezus' naam. Amen. Mag ik met u lezen 1 Korinthe 1? Die tweede brief van Paulus achter de Romeinenbrief. En ze zijn in het Nieuwe Testament op lengte gesorteerd, niet op datum. 1 Korinthe 1, ik begin te lezen bij vers 18. En ik lees door, het is ook zo ongeveer de tekst, tot het tweede hoofdstuk, het vijfde vers. En Paulus heeft eerst in het eerste hoofdstuk gedankt, gewaarschuwd voor verdeeldheid. En dan brengt hij het evangelie, want dan zegt hij, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat de wijsheid van God de wereld, die door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken filosofie, wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen en niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. en het aan onaanzienlijke van de wereld en het veracht heeft God uitverkoren en wat niets is om iets wat iets is niet te doen, omdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging, verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, weer roemt, laat hij roemen in de Heer. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijke woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Christus Jezus en dien gekruisigd. Ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestond niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Nou, dat is de tekst en de schriftlezing. De nadruk ligt op het prediking van het kruis. Evangelische liedbundel 185, 1 en 4, voordat ik de preek probeer door te geven. Na de preek uit dezelfde bundel, 37, 1 en 3. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Paulus komt aan in Korinthe. In Handelingen 18 kun je het lezen. En hij heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Hij is in Thessalonica weggejaagd door de Joden. En als hij in Berea herbegint, dan komen diezelfde Joden ook daar de zaak op stel te zetten. Dan komt hij nog even in Athene terecht. En daar houdt hij zijn beroemde discussie op de Areopagus. Citeert daar Griekse dichters en brengt het evangelie echt als een geleerde theoloog. Dan komt hij in Korinthe, een handelsstad met twee zeehavens, een bevolking van 700.000 inwoners, het is een vrij grote gemeenschap, en let op, 400.000 zijn er slaaf. Vaak ongeletterd. En dus een ander publiek. Dus dat Korinthe is pervers, heidens, vol met afgodendienst. Maar, er is ook een Joodse synagoge. Hoewel er geen beroemde filosofen wonen, is het Griekse denken er toch wel doorgedrongen. Grieken kennen namelijk beperkte, maar wel persoonlijke goden. En eigenlijk heeft men als levensmotto: pluk de dag, want morgen is het wellicht gedaan. Of een andere stroming, er zijn er ongeveer maar meer dan twee, maar dit zijn de hoofdstromingen. Een soort ascese welke in de kern zelf het geluk maakt. De Stoa en de Epicureën, als u het wilt weten. Paulus bereikt in Korinthe grotendeels de slaven. Hij zegt ervan niet vele wijzen, nog edelen, maar barbaren. En dat wil eigenlijk uitdrukken, niet dat ze iedereen doodslaan, maar analfabeten. En hij moet zich aanpassen om het evangelie te brengen. En dan brengt hij Jezus Christus, de kracht van God, de wijsheid van God. Hij gaat niet zijn redenaarstalent uitbuiten. Hij zou het wel kunnen. Nee. Hij doet het hier helemaal anders. De kracht van zijn prediking bestaat uit wonderen en tekenen. God geeft die. En de uitstraling die Paulus zelf laat zien is een gewoon klein mannetje. Die één tracht te zijn met zijn hoorders. In Korinthe ontmoet hij voor het eerst een bekend Joods echtpaar. Die komt zijn Romeinen ook weer tegen. Daar staan ze in Romeinen 16 als hij die gemeente te groeten doet. Bovenaan trouwens. En zij zullen in zijn bediening een grote rol spelen. Aquila en Prisquilla, Joden, tentenmakers. Ze zijn door keizer Claudius uit Rome gestuurd. En er zijn een serie Joden door Claudius uit Rome gestuurd. Vanwege het feit dat er onlusten kwamen. Maar alle Joden zijn er echt nooit vertrokken. Handelingen geeft wel de illusie, maar zo hoef je dat niet te lezen. Paulus is ook tentenmaker en hij gaat dus met hen samenwerken, hetzelfde beroep. Silas en Timotheus die zijn echter achtergebleven in Berea. En die komen hem achterna naar Korinthe en die hebben een gift bij zich. Een gift uit Filippi trouwens. Zodat Paulus kan stoppen met werken. Hij wijdt zich aan de prediking samen met zijn helpers. Ze hebben nu brood op de plank, zo kun je het zien. En Paulus krijgt van de Here een geweldige opsteker. Wees niet bang, een visioen. Spreek, zwijg niet, niemand zal u kwaad doen. Ik heb veel volk in deze stad, een geweldige opsteker. Na alle vervolgingen. En 18 maanden lang kan de apostel ongehinderd werken. Dit komt waarschijnlijk omdat de overste van de synagoge tot geloof komt. Paulus huist in een huis van Jason naast de synagoge. En die overste, ja, die houdt waarschijnlijk die Joodse gemeenschap in toom. Nou, dan kunnen we nu een beetje inschatten in welke situatie Paulus nu zit. En dan wordt het dus tijd om naar de tekst te gaan. De prediking van Paulus in Korinthe, mijn thema. De publiek, de prediking en het kruis. Nou, het publiek hebben we al wat bepraat. Zo slaven en ongeletterden. Er zitten ook wat Joden bij. En Paulus moet een kwartslag draaien. En hij moet het simpel houden. Een les voor dominee ten Apel trouwens. Zijn hoorders zitten niet te wachten op dichterlijke uiteenzettingen. Nee, die zijn wel te bereiken door de kracht van het kruis. 1 Korinthe 3 laat weten, ik kon u alleen met melk bereiken, niet met vast voedsel, een soort metafoor. En Paulus wil nu niet zeggen, want dat heb ik wel eens horen uitleggen, dat zijn hoorders kinderen zijn, nog als een kind denken. Geef mij maar melk met melk, meer man, zo hoorde ik dat wel eens op een bijbelstudie. Nee, ze weten nog niets van het evangelie. En ik citeerde dan als antwoord Hebreeën 6, de waarschuwing. Ja, jullie horen het nu al zo lang en je bent nog geen leraar. Dus melk. Het zijn volgens Hebreeën 6 niet de vaste spijs, maar de beginleren. Nou, hoe kom je tot geloof? Wat is verzoening? Wat is opstanding? Wat houdt dat in voor een gelovige? Wat betekent de doop? De doop met de geest? De eschatologie, de eindtijd, Jezus terugkomt, dat zijn de beginleren. En Paulus doet dit ook. Hij zegt, ik kon niet tot u spreken zoals ik het in Athene deed. Daar sprak ik met, op de speakerscorner met mensen die een universiteit hebben. Filosofen, geleerden. En trouwens, Paulus was er zelf ook een. Hij is opgeleid aan de voeten van Gamaliel en dan tel je mee in Israël hoor, dan heb je de topman te pakken. Paulus kan zich goed redden in Hebreeuws en Grieks, een toptheoloog, hij kent het Oude Testament en het Nieuwe was er nog niet dus. Broeders, zijn publiek heeft nog een grote handicap. En dat is, ze hebben een heleboel zondige gewoonten, maar eigenlijk weten ze zelf niet dat dat zonde is. Nou, dat hebben we toch altijd gedaan, meegedaan met de offerfeesten. Gewoon heidens geleefd. Nou ja, als je vrouw niet beviel, dan pak ik je toch een andere. Lage huwelijksmoraal dus. En wat heb je nu als huistuin- en keukenslaaf nou te vertellen? Maar doordat enige Joden ook lid van de gemeente zijn, heb je wel een soort tweedeling. Die vind je ook vaak in de Nederlandse kerk, een wettisch en evangelisch, om het een beetje ruim te zeggen. Een deel volgt later Apollos, die wetgeleerde weet je wel. Dat is hun held. Weer een andere, ja, die volgen later Petrus, want die schijnt er ook een keer aangeland te zijn. Maar er zijn er ook weer echte leerlingen van Paulus. En dan is er nog een groep die zegt, nou, we hebben niemand meer nodig, de Heilige Geest zal het wel doen. En die vertelt ons wel, we hebben de gaven van tongen en vertolking en noem het maar op, die vertelt ons wel hoe het moet. Leuk publiek hoor, heeft die apostel. Echt. En hij begint zijn prediking bij het begin. En dan zegt hij, ik weet u niet anders te vertellen dan Jezus Christus, die is gekruisigd. Dat kruis is een kracht van God, een geur te leven. Maar ja, dan moet je het wel geloven. Een doodsgeur voor degenen die verloren gaan door ongeloof. En als je nou dat kruis bekijkt, broeders en zusters, in de ogen van al die wijze filosofen en theologen van vandaag de dag. Nou, als dat dan een kracht van God is tot behoud, geef mijn portie maar aan dat hondje met die kleine naam. En toch zegt Paulus dat kruis, die dwaasheid van God, is een kracht van God tot behoud. Nou, hoe mag ik nou de toepassing formuleren? Nou, ik ga u maar gewoon vragen, hoe hoort u nu na een leven lang preken te hebben gehoord? En de dominees, inclusief mezelf, hebben u het vol gestout. Bent u een beetje afgestompt? Nou ja, gaat er weer over Jezus, kruis, geloof, verzoening, geloof, kiezen, wedergeboorte, heiliging. Het is al zo bekend. Zegt hij, nou ja, beste preek hoor, alles kwam er weer in voor. maar eigenlijk hoort u het niet meer. Het is zo bekend. Zonde, kruis, geloof. Oh, dat hoor ik toch elke keer. Toch, broeders en zusters, ook u. Zou naar de tijd gemeten zelf in staat moeten zijn om hier te staan en te doen wat ik nu doe. Niet te vlug, want dan verlies ik mijn brood, maar dat is weer een ander verhaal. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben niet tegen lekenpredikers, echt niet. Ik had ze in Jouweren ook. En dan zeiden er wel eens gemeenteleden, een boertje. Nou, dan maar een boertje. Maar hij brengt het evangelie. Petrus was ook geen geleerde. Paulus weer wel. Ik geloof in roeping. En ik geloof in beleving en roeping van de Heilige Geest. Nou, hij riep mij een andere weg te gaan. Daar ben ik blij om, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Maar het kan wel, laat ik het nou zo zeggen. Ik ga niet in op de vrouwen nu, want dan krijgen we weer een discussie. Maar ik laat het hier even bij u begrijpen, de kern van hoe ik het bedoel. En dan zou ik het zo nog willen toepassen. Hoe valt het zaad nou bij u? Pikken de vogels het op? Is de indruk weg? Kans gemist? Of is het toebereide aarde bij u? Het zaad van het evangelie, en ik mag het zaaien. Het kruis van Christus. Kracht Gods tot behoud. Ik heb ook wel eens boerenknecht met zo'n zaadbak voor mijn buik gelopen. Dan moest je zo, en zo, een beetje zo, en dan zo met een grote arm zwaaien. Dat hadden we zo geleerd. Nou, zo zaai ik. Vindt u het een dwaasheid? Ja, het is een dwaasheid voor de wereld. Ik hoor nog iemand zeggen, een televisiepresentatrice, die zei op een gegeven moment, als ik gezondigd heb, draai ik er zelf wel voor op. Moedige woorden. Alleen het kan niet. Ze overleeft dat niet. Doodsgeur voor degene die de neus optrekken. Maar we gaan naar de prediking. De prediking, zegt Paulus, ik heb onder u niets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dit was mijn intredingspreek in Jouweren. En Paulus heeft een besluit genomen. Zijn apostelschap bestaat uit prediking van het kruis. Niet alleen in Korinthe. Maar ook als hij de reden op die Areopagus uitspreekt, dan spreekt de preek over de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Het laatste oordeel, dus het gevolg van het kruis. In een samenvatting van de Romeinenbrief doet hij hetzelfde. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek. En als we een paar plaatsen in Handelingen nalopen, dan spreekt Paulus over de weg. Christenen zijn mensen van de weg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Kunnen ze hier in Noordwijk van deze kleine gemeente zeggen dat het mensen zijn van de weg? Straalt u, doe ik dat in Jouweren, Christus uit? Wat predikt de apostel in Korinthe gemeente? Nu Paulus, hij weet het. Het kruis is voor een weldenkend mens niet te snappen. Het is een marteldood, een slavendood, een dood voor weggelopen slaven en die verlost de mens van de zonde. Heb je ooit zoiets, aanhalingstekens, onzinnigs gehoord? En als je daar nou ook nog een opstanding aan vastknoopt, dan wordt het helemaal gek. En Paulus zegt, het is een geur ten leven voor geloven, maar voor spotters, voor ongelovigen, een doodsgeur. Het is echt zwart, wit, wit, zwart. En je moet het maar durven. In de tweede brief aan dezelfde gemeente schrijft hij: we zijn tot de slotsom gekomen dat één voor allen is gestorven. Zodat ze allen zijn gestorven. Het lijkt Latijn. En Paulus gaat verder. Hij is voor allen gestorven, zodat degenen die leven in geloof niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene, Jezus dus, die gestorven is en opgewekt. Nog meer Latijn. Maar het is wel de weg om de gezindheid van het vlees te overwinnen. Maar hij kunt het zo zeggen, broeders en zusters, het staat hier niet, maar ik ga er eventjes op in. Wij mensen, gewoon uit reformatorische kerken, van die echte Calvinisten, weet je wel, ik zeg dat niet, ik bedoel dat niet verkeerd. Maar die kijken altijd, dat is onze gewoonte, dat, zo doen we dat, vanuit onze zonde naar de Heer Jezus. En ik heb in mijn leven ontdekt, en ook in de Bijbel, dat we mogen andersom kijken. We mogen kijken vanaf Jezus naar de zonde. En hoe mogen we de zonde dan zien? Als vergeven, als overwonnen, als verzoend, als krachteloos gemaakt. En dat zegt Paulus in Romeinen 6. Het lichaam der zonde is zijn kracht ontnomen. Door het geloof. Hij legt het dus verder uit. De bediening van de zonde. De bediening van de verzoening bedoel ik. Jezus heeft onze zonde op zich genomen. Hij is in Gods ogen een zondaar geworden. Is de eeuwige dood gestorven, is opgestaan. Doel hiervan is dat wij als een nieuwe jas, deze is niet nieuw, maar zie het maar even als nieuw. Ik ben eigenlijk weer aan een nieuw pak toe, dus vooruit maar. U krijgt een nieuwe jas. Niet in de uitverkoop, niet ook in de winkel, maar aangemeten door de beste kleermaker van de wereld, de Heer Jezus zelf, die geeft u zijn gerechtigheid als kleed. Als nieuwe jas. En dan nog een tekst. Wij krijgen zijn gerechtigheid doorgesluist, maar de voorwaarde is geloof. Als de apostel in de Galatenbrief de kruisdood een vloekdood noemt, dan pakt hij een vergelijking uit het Oude Testament. Daar moest een ter dood veroordeelde aan een paal blijven hangen. Hij was eerst opgehangen trouwens. En dan lieten ze hem even tot hangen tot 6:00 PM. En dan mocht zijn familie hem begraven. Maar geen rouw. Vervloekt is er ieder die aan het hout hangt. En daar hing Jezus. En God vervloekte hem in de 3-urige duisternis. Daar droeg hij de vloek van de zonde. Dan de slottekst. Nog een tekst uit Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Alles goed en wel, zegt de apostel dan. Ik ben nog niet in de hemel. Ik ook niet trouwens. Nee, ik ook niet. En de manier om ermee om te gaan is dus een geloofmanier. Jezus zelf vindt de prediking van het kruis zo belangrijk dat hij zijn leerlingen door middel van 3 aankondigingen wil voorbereiden op het kruis. De zoon des mensen gaat naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Hij wordt overgeleverd in de handen van Joden en ter dood gebracht door de Romeinen aan een kruis gespijkerd. En op de 3e dag opgestaan en 3 keer snappen de discipelen er helemaal niets van. En na de uitstorting van de Heilige Geest wordt het dan eindelijk helder. Daar zegt Petrus, hij is verhoogd aan de rechterhand van God. Nu gemeente, dit predikt Paulus. Dat is wat anders dan een huistuin en keukenboodschapje van alles is goed en het kruis en geloof en doe maar rustig aan. Het komt allemaal wel goed. Nee, er zit een keuze in. Altijd. Op die heuvel daar ginds stond een ruwhout en kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Klem mij vast aan dat kruis. Nou, deze prediking is voor u geen vreemde prediking. U kent deze. U beaamt deze. U gelooft deze. Hij is de verzoening voor onze zonden en voor die van de hele wereld. En ik bid, zegt de apostel Paulus, laat u met God verzoenen. Hij die geen zonde heeft gekend, is tot zonde gemaakt. Nou bent u aan zet. U gelooft dit? Oh ja, hoor, als deze boodschap wordt aangepakt of aangepast of aangetast, dan trekken we onze revolvers. Kom ik in geweer, u verdedigt dit te vuur en te zwaard. U staat ervoor, u hebt ervoor gestreden, voor de waarheid, voor de onfeilbaarheid van de schrift. De traditie van de reformatie is geschreven met bloed. U gelooft dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. U gelooft dat er geen andere weg is naar het eeuwige leven. U gelooft dat Jezus voor uw zonden is gestorven. Ja, maar waarom hoor ik dan, als ik in kerken preek, zoveel twijfel? Van is het wel voor mij? Hoe kan ik nou zeker weten dat ik een kind van God ben, want ik zondig nog zoveel? Dat is de aanvraag. Nou, we gaan nu naar het laatste punt. Mijn vraag is nu, even voordat ik het laatste punt aanpak, waarom zoveel twijfel? Eerst maar naar het punt van het kruis. In Openbaring 5 ziet Johannes, en hij beschrijft het in een visioen, het lam staande als geslacht. Het is gedood, want hij heeft een snee van oor tot oor van het ritueel slachten. Toch staat hij daar en is levend en roept de paarden. Nou, ik ga nou niet in op het boek Openbaring, want dan moet hij me afkloppen en ten tweede komt hij vandaag niet thuis, dus dat moet ook maar niet. Maar hij staat nu levend en wel in de hemel. Het kruis. Mijn laatste punt. Het is niet mijn bedoeling om een marteldood te schetsen. De Romeinen hebben hem overgepakt van de Perzen. Hij was oorspronkelijk bedoeld voor weggelopen slaven. En de Romeinen gebruikten hem, deze marteldood, voor zeloten, oorlogsmisdadigers, opstandelingen en overwonnen vijanden. Soldaten die deserteerden werden niet gekruisigd, maar gewurgd. Deze marteldood, vele Joden zijn trouwens aan het eind van de Joodse oorlog gekruisigd rond Jeruzalem. Dat was me echt een bloedbad, hoor. En deze marteldood laat degene die deze ondergaan sterven aan wondkoorts en uitdroging. En heel vaak wordt die dood als een soort genade bespoedigd, want dan worden de benen gebroken. Weet u waarom dat is? Jezus' benen werden niet gebroken, want hij was al dood. Nou, er was een klein steuntje aan het kruis en daar zat je dan op. En dan, af en toe gleed je daaraf en dan moest je je daar weer opwurgen met je handen en je voeten gespijkerd. Dan kon je ademhalen. Maar als de benen waren gebroken, dan lukte je dat niet meer en dan stikte je. Daarom werden de benen gebroken. Stierven ook niet van de pijn, nee, je kreeg gewoon geen lucht meer. Een soort genade. Ze moesten met hun dwarsbalk naar de heuvel slepen, want de paal stond er al. Je werd eraan gespijkerd voor je bed, dat heb ik wel eens vaker gezegd. En dan werd je opgehezen en dan werd de zaak afgemaakt. En Jezus is precies hetzelfde als de moordenaars gekruisigd, of ook andersom, er was geen verschil. Dus Anna de Vries met zijn tekening, Jezus is dan gespijkerd en de moordenaars die waren gebonden, maar dat is echt niet waar. Ze werden allemaal aan het kruis gespijkerd. Maar de vervulling van de vloekdood uit het Oude Testament, dat maakt het verschil. Het lijden van Jezus is wat extra's bijgepakt. De 3-urige duisternis. Daaronder gaat Jezus de helse smarten, want hij als mens door God verlaten, totaal verlaten. Dat kunnen wij ons niet indenken. Dan komt duisternis. Het is niet zomaar een zonsverduisteringetje. Dat wil men wel graag in de theologie. Nee, het is een duisternis die te vergelijken is met de duisternis in Egypte. Die was tastbaar, staat daar in Exodus. En totaal verlaten, verdoemd wordt Jezus in de hel achtergelaten. En dat houdt zijn plaatsvervangend lijden in. En dat doet hij voor u en voor mij. Want als het lijden gedaan is, komt God de drie-eenheid weer herstellen bij wijze van spreken. Dan wordt het licht op Golgotha. Dan scheurt het voorhangsel van de tempel. En dat in Lucas wordt dat gelijk vermeld met de aardbeving en het opstaan van de doden die in Jeruzalem mensen verschijnen. In Matthäus staat het iets anders en ik kan het nu niet uitwerken, maar de lijn is wel duidelijk. We worden soms opgeroepen om ons kruis te dragen. En dat is geen sterven aan jezelf, want je kunt niet aan jezelf sterven. Je bent dood of je bent levend. Levend voor God in Christus of dood in zonden en misdaden. En kruisdragen is lijden om Christus wil. Kan ik nu ook niet uitwerken. Dat is niet plaatsvervangend, maar dat is persoonlijk. Plaatsvervangend droeg Jezus de schuld, de toorn, de helse smart. En omdat hij vanuit de hel met een gebed zijn vader bereikte, kon hij het uitroepen, het is volbracht. En in het begin van zijn kruisiging had hij al gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dit lijden moest worden geloofd. En dat kan worden geloofd omdat Jezus leeft. De opstanding van Jezus is een duidelijke bevestiging dat het alles is volbracht. Nou, dan is de hamvraag. Gelooft u dat? Steek uw hand nou eens op als u dat gelooft. Iedereen die dat gelooft, pas een hand opsteken. Als u dat gelooft, gelooft u voldoende? Ik zeg het maar even zo, genoeg om vanaf nu zeker te zijn van het eeuwige leven. Amen.
Trouwens begin, deze hoop in.
samen danken. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. Ik dank u voor de vrijmoedigheid en ik dank u ook voor het woord wat in het midden van de gemeente ligt. Het gaat doen wat u graag wilt. Ga doen wat God behaagt. Maar niemand hoeft deze kerkzaal nu uit te lopen zonder te weten dat hij zeker is dat hij opnieuw geboren is. Zeker is van het kindschap Gods. Dat is het geweldige van het evangelie. Dat is de genade. Daar draait het allemaal om. We mogen een zeker leven leven. In dankbaarheid. En in blijdschap. Heer, wilt u dat dan aan ieder van ons schenken. Maar we kunnen het zelf niet maken. Nog onszelf verlossen. We moeten het krijgen. Maar we mogen het wel door geloof aannemen. Wilt u ons veilig brengen waar we worden verwacht? Wilt u ons een goede zondag geven? Een fijne kerkenraad de komende maandag? In Jezus' naam. Amen. Nou, onze slotzang vinden we in gezang 451, 1 en 2. Voorspel de collecte. En dan mag ik u zegenen en we zingen het Amenlied met gezang 456, vers 3. Verheft uw harten dan tot God en ontvangt de zegen van de Heere. Want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt.